vrij rustig was vanaf met de ochtendronde ook vrij rustig. Maar ja, dat zal de zomer wel zijn. Ik ga lekker meeluisteren, Nico. PA0DAO, de groep PDC-Vietten.
Ja, oké. Okay. Ja, misschien ook te heet in de check, de mensen hier wel. Wat zag ik net? 32. Nou ja. Dat krijg je zo, hè. Het wordt alleen nog maar warmer de komende week, vrees ik. Goed, Frans, RG deel op.
Ja, goedenavond Jurg en goedenavond Nico. Hè. Ja, Jurg, ik was vanaf vanmorgen te laat terug, hè, maar ik hoorde het laatste staartje nog een hele discussie met Geert-Jan, hè, maar dat maakt niet uit. Het is inderdaad rustig. Ik heb een paar keer van de week 's avonds ISS bekeken, hè, een gigantisch heldere pit, niet te geloven. En gisteravond laat heb ik ook maar het ontvanger erbij aangezet. En inderdaad, hij reutelt weer prachtig zijn packets rond. Hè, dus dat werkt allemaal fantastisch. Voor de rest ga ik weer meeluisteren, Nico. PNL-DLO, satellietnet, P1-RXC.
Ja, okido. Kijk eens aan. Ja, het is weer ideaal satellietwaarneemweer. Hoewel, je moet natuurlijk wel heel laat opblijven, want anders lukt het niet, hè. Die zon gaat pas, weet ik veel, ergens tegen middernacht onder en zo. Nou ja. Maar goed, dat gaat binnenkort weer veranderen. De dagen worden alweer korter, we gaan snel naar de winter toe. Dus, we zullen het wel zien. Even kijken of er nog andere stations komen. PA0DLO. Ja, en de muts en de sjaal en zo. Ja, want het wordt weer korter. Goedenavond Bert, is wie ermee? Nee, KEHDLO. Okidoki, nog iemand anders dan voor het net PA0DLO? Nee, nou dan gaan we meteen eens even kijken, want ja, het is alweer, wat is het, 2-3 weken geleden alweer, hè, dat ik er was. Ja, ik was eventjes vakantie houden en zo. Moet ook eens kunnen, een paar weekendjes weg. Dus gaan we eens even kijken wat er zo al die tijd nog gebeurd is. Het valt nogal mee, we zitten natuurlijk ook in de zomertijd. De PA0 Delta Limonska dus. Even kijken. Bij de Dayton-Hemvention, dat is allemaal zeer geslaagd geweest overigens. En heel veel van de presentaties zijn opgenomen op video. En die kun je allemaal vinden op de Amstrad NA-site. Kun je alsnog die presentaties terugkijken en zo. Maar er was ook een actie van de Dayton Amateur Radio Association. Die hebben bedacht om allerlei donaties aan Amstrad te verdubbelen. En daar hoopten ze dan tegen de tijd dat de Dayton Hemvention kwam een flink bedrag mee binnen te halen. Ze hadden gemikt op, met de verdubbeling meegeteld, $5,000. Nou, dat is inderdaad gehaald. Dus een flinke zak geld erbij voor Amsterdam en Aan. Maar dat is natuurlijk nog lang niet genoeg, want ze willen dit jaar in totaal $100,000 binnenhalen. En volgend jaar nog een keer vanwege de satellietprojecten waar ze mee bezig zijn. Dus dat is nog even een gedoe. Maar het is nou eenmaal lastig. Lanceringen zijn echt duur geworden. En daar moet je ook als amateurclubje gewoon domweg voor betalen. Dus je kunt niet meer hopen op gratis meeliften en dat soort dingen zoals dat vroeger nog alles ging. Dus ja, dat valt allemaal niet mee. En intussen wordt er dus gewerkt aan de volgende satelliet, een CubeSat. Binnen Amstrad NA, Amstrad F wordt dat dan, Amstrad Foxtrot, vaak ook gewoon dus Fox genoemd. Het Fox-project, nou ja, dat is dan misschien niet zo'n hele dure satelliet, maar toch, hè. Lancering is weer een gedoe. Ja, het Space Symposium in oktober gepland, daar zijn er nogal meer, daar komen we dadelijk nog op. Er was een museumschepenweekend in begin juni en dat is zeer geslaagd geweest met een speciaal station wat ook op amateursatellieten actief was. Maar dat was in Texas en zo, dat was al een beetje buiten ons bereik. Maar ja, maar er zijn dus nogal wat grote bijeenkomsten gepland, zoals dat Amstrad Space Symposium, waar dus nou allemaal voor ingeschreven kan worden, waar ook presentaties bedacht kunnen worden die men daar wil geven. Natuurlijk hebben we hier in de buurt het Amstrad UK's amateursatelliet colloquium. In Guildford in Surrey. Dat is dus nu niet meer in de universiteit zoals vroeger altijd, maar dat is nou in een hotel, Holiday Inn in Guildford. Dus wel in de buurt daar, dus je kunt wel weer naar de universiteit gaan kijken, maar je zit niet het hele weekend op de campus. Dat is dit jaar dus op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus, maar in de praktijk blijkt dat heel veel mensen al op vrijdag de 30ste aankomen. En daarom hebben ze daar ook een beetje extra programma gemaakt, zoals een sessie voor beginners op amateur satellietgebied. En verder de nodige social activity, zoals dat dan heet. Hè? Allerlei toestanden aan de bar en in het restaurant en zo. Dus dat wordt weer heel gezellig. Altijd aanbevolen. Ja, dan zijn er nog allerlei lokale Amerikaanse activiteiten. Er is ook de Central States VHF Society conferentie, die ook in juli gaat plaatsvinden. En later ook de TAPR, Digitale Communicatieconferentie, samen met de ARRL in september. Nou, als je in de buurt bent daar, dan kun je dat soort dingen allemaal mee gaan kijken. Kleine nieuwtjes hadden ze nog wat. SpaceX, ja, die commerciële club die raketlanceringen gaat doen. Die hebben dus in juni de geslaagde lancering gehad van de eerste grote Falcon 9 raket. Dat is helemaal goed gegaan. En net vanmorgen vroeg in de nacht is die raket erop verbrand in de atmosfeer. Dus die is weer naar beneden gekomen. Dus dat heeft allemaal goed gewerkt. En dat is wel aardig. Want nu hebben ze meteen al een mogelijkheid voor een contract voor het lanceren van een hele serie Iridium satellieten van de nieuwe generatie. Dus het belooft nogal wat. Ze gaan meteen flink aan de slag. Dus helemaal los van de overheid. En dat is toch wel een interessante nieuwe ontwikkeling natuurlijk. De ESA-astronaut, Italiaan Paolo Nespoli, die gaat in november naar het Space Station. En die zal daar ongetwijfeld ook weer met amateur radio actief gaan worden. Er zijn de nodige amateurs op vakantie natuurlijk in deze tijd. En die gaan vanaf allerlei vreemde plaatsen actief worden. Ook via amateursatellieten, ook interessant. Verder hebben we in deze tijd het Space Station Marathon gebeuren, zoals dat heet. Dat betekent gewoon dat de Space Station momenteel permanent in het zonlicht zit. En dus elke omloop te zien moet zijn, tenminste als de lichtomstandigheden en de bewolking en zo allemaal meewerken. Maar het betekent dus gauw het donker wordt, kun je Space Station altijd zien. Je hoeft niet bang te zijn dat hij in de schaduw van de aarde zit, want daar heeft hij in deze komende periode even geen last van. Dus de hele nacht door kun je elke passage in principe volgen, als je daar zin in hebt. Verder kijken. Ja, allemaal van die dingetjes waar wij niet meteen iets mee hebben. Eens kijken, wat hebben we hier dan nog? Voor sprekers dus, voor Amstrad UK Colloquium wordt men opgeroepen snel zich te melden. Overigens, als je nog wil aanmelden voor het colloquium, moet je opschieten, want binnenkort is de sluitdatum voor het hotel en voor het colloquium. Dus dan lukt het niet meer. Amstrad Den Haag gaat binnenkort nieuw bestuur kiezen. Er zijn 4 kandidaten voor 3 plaatsen in het bestuur. Kandidaten die nu vastgesteld zijn K3IO, W5DID, AA2TX en WA4SXM. Nou, een paar daarvan die zitten al heel lang in het bestuur. En zoals K3IO, oftewel vroeger W3IWI. Tom Clark die zit natuurlijk al vanaf het eerste begin van Amstrad Den Haag erbij. Dus het zijn allemaal echte beroemde oldtimers, zullen we zeggen. Dit weekend was het grote Amerikaanse Field Day weekend. De grote velddagen waar ze echt zo ongeveer het hele jaar naartoe leven. Dat is daar heel groot en heel belangrijk. En dat wordt op alle banden heel uitgebreid van alles ondernomen. Een heleboel soort contests eraan gekoppeld. En ook amateursatellieten zijn erbij betrokken. Waaronder Oscar 51, die daar speciaal voor in een verschillende modus is gezet gisteren en vandaag. En dat is een enorme drukte geweest. En we horen de komende weken wel van de resultaten. Dus dat wordt daar heel belangrijk gevonden. Dan CubeSats. Ja, er beginnen steeds meer CubeSat-projecten te komen. Met allerlei verschillende soorten plannen. Kleine en grote CubeSats. Maar ze gaan ook overal naartoe. En nu is er zelfs eentje gepland voor een landing op de maan. Het wordt steeds leuker. Echt een simpele CubeSat van 10 bij 10 bij 10 centimeter. En die wordt dus nou door een groepje universiteiten in de VS gepland en ontwikkeld. En ze hopen dan ook volop steun en fondsen te krijgen van de NASA, die er ook aan mee wil werken. En dan, ja, dat, ze hebben al wat, wat ervaring op andere terreinen, dus we hopen dat dit ook wel kan gaan lukken. Programmeertaal die in de boordcomputer van dat ding wordt gebruikt is Spark, een nieuwe programmeertaal waar ze al flink wat ervaring mee hebben op een van die universiteiten daar. Dus het belooft nogal wat. Hij moet dus ook voortstuwing krijgen, want hij vertrekt vanuit een geostationaire baan, kennelijk. Hij wordt dus meegelanceerd met een satelliet die naar een geostationaire positie moet. En van daaruit manoeuvreert hij zichzelf in de richting van de maan. En dan moet hij daar weer afremmen en landen. Dus hij heeft eigen motortjes. Vier kleine mini-motortjes. En dan moeten ze nog kijken welke brandstof het meest geschikt is. Misschien een klassieke brandstof bestaande uit twee stoffen die dus samen voor de verbranding zorgen. Of met een ionenmotortje met xenongas. Daar zitten ze ook over te denken. Er is ook een andere CubeSat in de planning, een drievoudige, die in een baan om de maan moet worden gebracht. Dus het belooft allemaal wat die kant op. Verder, in het VF-UF bereik en zo en hoger wordt natuurlijk enorm geknokt om frequentietoewijzingen voor alle mogelijke modernere toepassingen. En allerlei bestaande dingen daar die lopen dus gevaar. We hebben daar niet alleen als amateurs mogelijk last van, maar ook weersatellieten. Er zit een band voor weersatellieten tussen 1675 en 1710 megahertz. En nu is het plan in Amerika om die band in te pikken voor mobiele toepassingen, voor hele andere dingen. Dus nu zitten ze te kijken of ze die weersatellieten daar weg kunnen krijgen. Het zal niet zo simpel zijn natuurlijk, want als die daar nou eenmaal zenden, ja, wat doe je dan? Hè? Maar dat wordt nu dus bekeken met de FCC en zo. Die gaat met de satellietbouwers praten van wat kunnen we in de toekomst daaraan doen. Hè? Dus kun je nagaan ook, dat moet allemaal anders gaan worden. Over CubeSats gesproken, in Zuid-Afrika wordt er ook eentje gepland nu. Daar zijn ze aan het ontwikkelen. En ze vragen geïnteresseerden om mee te helpen daar een leuke naam voor te verzinnen. Het moet wel een eenvoudige naam zijn in een van de Zuid-Afrikaanse officiële talen. En een beetje passen bij het project waar het om gaat. Maar als iemand een leuke Swahili naam of zo kan verzinnen, dan kan hij dan mee aan doen naar de wedstrijdje, zeg maar. Goed, ARIS, ja, er zijn weer een heleboel ARIS-verbindingen geweest natuurlijk in de afgelopen weken. Zo links en rechts. En er waren er bijvoorbeeld ook gepland met Rusland. Eentje is mislukt op 22 juni. Met een club in het zuiden van Rusland, in de buurt van Krasnodar. Maar daar weten ze nog niet waar dat aan lag. Verder hadden er op de 25e en de 27e, dus ook vandaag, een verbinding moeten zijn. Ik weet niet of die geslaagd zijn. Dan staat er weer een op het programma voor de 2e juli met Perugia in het midden van Italië. Maar die gaat via een telebridge via ON4ISS in België. Waarom dat niet rechtstreeks kan, dat weet ik niet. Maar goed, voor ons maakt het niet uit. We kunnen het sowieso dan meeluisteren. Dus op de 2e juli om 21:50 onze lokale tijd. En dan is er op 8 juli weer eentje met een school in, of een kamp eigenlijk in de VS. Maar dat is dus buiten ons bereik, uiteraard. Verder, ja, er zijn dus nog wat astronauten in opleiding voor ARIS gebruik enzovoort. Maar dat merken we dan later wel. Dan, bij dat Space Colloquium of Space Symposium in Amerika in oktober hebben ze nog een extra grapje erbij verzonnen. Je kunt ook naar het Fermilab mee, naar een excursie, de dag na het symposium. En dat is zo'n deeltjesversneller, de grootste deeltjesversneller in de VS. Daar kun je dan een rondleiding krijgen als je daar toch in de buurt bent. In het Space Station, daar is een tijdje geleden een AIS-ontvanger aangebracht. En ook de antennes daarvoor zijn aan de buitenkant van de Space Station gemonteerd. Die antennes zijn overigens gemaakt door mensen van AMZNA. Die tegelijkertijd dan ook antennes voor ARIS hebben gemaakt. En al die antennes zijn toen bij een ruimtewandeling aan de buitenkant gemonteerd. Nou, die AIS-antennes zijn dus al volop in gebruik inmiddels. Dat is het automatisch identificatiesysteem voor scheepvaart. En dat spul is inmiddels een tijdje in gebruik gesteld, getest, op 2 en 3 juni. En in die periode hebben ze meteen al een gigantisch berg 90.000 AIS-berichten dus ontvangen van schepen waar het Space Station dus overheen vloog. En want schepen die zenden tegenwoordig voortdurend automatisch AIS-berichten uit met alle mogelijke informatie over het schip en waar die vandaan komt, waar naartoe enzovoort. En nou is het handig als je dat dus over grotere afstanden kunt ontvangen, want rechtstreeks gaat het natuurlijk maar enkele tientallen kilometers op VR. Maar via het Space Station kom je natuurlijk een heel eind verder. Nou, die eerste experimenten zijn zeer geslaagd in elk geval. En daar komen nou nog meer dingen en daar gaan ze ook gebruik van maken om daarmee dan ook ervaring op te doen met satellieten die daarvoor speciaal gelanceerd gaan worden. Intussen wordt dus gewerkt aan ARIS-SAT, wat vroeger dus SUTSAT 2 had moeten worden. En ARIS-SAT is een beetje klaar nu, hij is zijn laatste testen aan het ondergaan in Orlando en Florida. En wordt binnenkort dan verscheept naar Rusland voor de lancering, waar die met een Progress dan moet worden gelanceerd. In juli gaat hij dus binnen enkele weken naar Rusland. En eind van het jaar ergens, of in het najaar, moet hij dan gelanceerd worden met een Progress naar het Space Station. En daar zal hij dan uitgezet worden tijdens een ruimtewandeling. Dan leeft hij natuurlijk niet zo heel lang, want dan wordt hij maar op pakweg 350 kilometer hoogte uitgezet. Dus dan zakt hij al vrij snel, maar goed. Misschien kunnen we er toch wel een beetje mee spelen. Sumbandila-SAT, Oscar 67 dus, de Zuid-Afrikaanse amateursatelliet, die is intussen weer een bedrijf. Die is een hele tijd eruit geweest vanwege allerlei andere experimenten. Maar momenteel komt hij weer terug. Hij is niet continu ingeschakeld, er is een gebruiksschema nu in de maak. En zijn er nog wat problemen met het uploaden van dat schema, zodat hij met de boordcomputer dan automatisch gaat schakelen op de juiste momenten. Dat werkt eventjes nog niet zo goed op dit moment. Maar hopen ze binnen enkele dagen wel weer onder controle te krijgen. Ze hebben iets veranderd aan dat probleem met het automatisch afschakelen van de zender op het verkeerde moment en zo. Hè. Daar zit dat probleem, nou ja, probleem, dat is zo bedacht, maar niet zo slim bedacht. Als dus een station in de uplink stopt met zenden, dan verwacht je dus dat je meteen daarna ook antwoord kunt geven. Maar dat is niet zo. Elke keer als een station stopt met zenden, dan blijkt er nog wat elektronica in de satelliet zo ingesteld te zijn dat hij nog 3 seconden blijft doorzenden en dan uitschakelt. En pas dan mag een tegenstation weer de zaak opstarten, weer door weer in de uplink te gaan zenden. En dan begint hij weer te relayeren en dan kan het antwoord worden gegeven. Dus je moet altijd 3 seconden wachten. Nou, dan hebben ze het iets makkelijker gemaakt door het relaisstation zelf, wat daar gebruik van maakt, ingeschakeld te houden. En wel gedurende 15 minuten. En dan schakelt hij wel weer een keer uit, dan moet je weer opnieuw starten. Maar in principe blijft hij dus een kwartier lang ingeschakeld staan, de zender. Maar wel heb je nog steeds dat probleem met die 3 seconden dat je even moet wachten. Dus je hoort even dan weliswaar de zender niet uitgaan, maar je hoort wel 3 seconden ruis nog even. En pas als die ruis weg is en je hoort het stil worden, dan mag je pas antwoord geven. En weer gaan zenden dus. Nou, die CTCSS tonen de uplink blijft dan wel nodig, maar de zender blijft toch ingeschakeld staan. Dus een beetje ingewikkeld gedoe, je moet er even aan wennen. Maar in principe werkt het wel, het is alleen verwarrend hè, als je dat niet in de gaten hebt. Nou, dus dat belooft wat. Ze moeten nog wat voorzichtig met de satelliet omgaan. Hij wordt alleen maar gebruikt als hij in zonlicht zit. In de schaduw van de aarde willen ze het nog niet doen. En ze gaan dan nog met 2,5 watt output power gebruiken dan op korte termijn. Even ter herinnering, uplink was 145.875 en de downlink 435.345. Dus binnenkort weer beschikbaar. Nog even naar het colloquium in Engeland, 31 juli en 1 augustus. Bij dat colloquium wordt ook meteen de IARU Satelliet Forum gehouden. Dat is een andere soort activiteit, zeg maar dat wordt vaak gecombineerd met dit soort bijeenkomsten. Dus dit jaar is dat dan in Engeland gecombineerd met het satellietcolloquium in Surrey. Kun je ook aan mee gaan doen. Er wordt ook weer wat geprobeerd DX-records te breken via Oscar 7. Joe K3SZH in de buurt van Washington, zullen we zeggen. Die heeft bijna verbinding kunnen maken met PI5LF, Luciano, in Brazilië. Over een afstand van 7839 kilometer. Het is in één richting wel gelukt, nog net niet twee richting verbinding. Maar dat hopen ze dan binnenkort wel te realiseren. Ze weten dat het al kan, dus... Dat is dan weer een record wat gebroken is. Verder zijn er nog wat conferenties te verwachten, zoals de SmallSat conferentie in augustus. En het weekend daarvoor wordt de CubeSat Summer Workshop gehouden in Utah. Dus daar zitten weer een aantal van die dingen aan te komen waar ze naar CubeSats gaan kijken. En verder, even kijken wat we nog meer hebben. Ja, er is inmiddels in juni ook weer een nieuwe bemanning naar het Space Station gelanceerd. Twee Amerikanen en een Rus, die de andere drie die er al zaten dus gaan aanvullen. Nou zitten er weer zes mensen aan boord. Oscar 51 heeft nog wat probleempjes met zijn batterij natuurlijk. Die moet heel voorzichtig behandeld worden. Er zit software in die voortdurend regelt wat het uitgangsvermogen is, afhankelijk van de toestand van de batterij. En hij schakelt hem ook uit als de batterijspanning te laag wordt. En iedereen wordt dringend verzocht de satelliet zeker niet te gebruiken als die in de schaduw van de aarde zit. De satelliet, want dan trekt hij het zeker niet. Kijken. Dan hebben we Oscar 68 natuurlijk steeds actief met steeds weer een nieuw schema. Doet het nog steeds prima. Er zijn weer hoge ballon-experimenten geweest met amateurspul eraan. Onder andere vorig weekend eentje met een relaisstation van William P1 RAH. Die dus allemaal van die lineaire relaisstations zit ontwikkelen voor satellieten. Nou was dat aan zo'n ballon een keer getest in Oostenrijk. En ook gisteren is er weer zo'n ballon geweest bij het gebeuren in Friedrichshafen, hè, de ham radio gebeuren. Daar hebben ze ook een ballon op hele grote hoogte opgelaten met amateurrelespul eraan. Dus er worden meer van die leuke experimenten gedaan. De Japanse CubeSat Negai, die is de 21ste juni verbrand in de atmosfeer. Die was toen zo ver gezakt dat die het niet meer kon trekken, zeg maar. Even kijken. Ja, Oscar 67 gebruiksschema wordt dus binnenkort bekendgemaakt. Is nog niet helemaal duidelijk op dit moment. Goed, dan nog wat CubeSats. Er wordt, er was eigenlijk al een lancering gepland in april of mei met een Indiase PSLV. Raket, maar vanwege wat problemen met een andere raket, de GSLV, met motor en gedoe en zo, dachten ze van nou willen we eerst even goed uitzoeken. Daarom zijn allerlei lanceringen even uitgesteld. En die lancering die in mei gepland was, die gaat nou waarschijnlijk in september plaatsvinden met weer een CartoSat, een aardobservatiesatelliet van India. Maar daarbij ook weer een paar CubeSats, zoals StudSat, studentensatelliet dus, van India. Die op 70 centimeter actief gaat worden, 437-505. En TI-SAT, ook een amateursatelliet. En moet ook ergens nog een Noorse AIS-satelliet meegaan. Maar intussen blijkt er ook nog een andere satelliet voorbereid te worden. En dat is, ze noemen het een nano-satelliet, maar eigenlijk is hij wat groter. Dat is de SRM-SAT waarschijnlijk, zal die gaan heten. En die is weliswaar wat groter. Die wordt 1 kubieke meter, een 10 tot 15 kilo. Maar dat is met 15 watt aan power en zo. Die kan wat meer dingen doen. Maar die wordt dus ook gebouwd op dit moment in India. En dat is ook weer een veelbelovend project wat heel groot gaat worden kennelijk. Daar zitten wat vreemde gegevens over frequenties die gebruikt dreigen te gaan worden. In de 70 centimeter band, 434,5 of dat soort vreemde frequenties eigenlijk buiten de satellietband. Dat geldt ook voor een andere satelliet. In Taiwan zijn ze ook bezig met een CubeSat. BaseSat heet die dan. Dat is voor standregeloefeningen. Drieassig gestabiliseerde CubeSat. Daar willen ze wat experimenten mee doen. Dat is eigenlijk een dubbele. 10 bij 10 bij 20 centimeter. Maar verder wel helemaal volgens CubeSat principe. Maar die moet dus met allerlei sensoren, ook met magnetometers en met gyro's en noem maar op, moet hij dus een standregeling kunnen krijgen, meten en regelen. En ook die satelliet die moet in de 70 centimeter band komen zitten. En die zal ook packet signalen daar uitzenden en dergelijke, telemetrie, uplink en downlink, kennelijk in hetzelfde gebied of zo. Beetje onduidelijk nog allemaal. Maar er wordt dus ook gewerkt aan een CubeSat. Even kijken, waar zag ik het? Ja, de frequentie zou ergens zitten bij 433 megahertz. Ook een beetje vreemd, ook buiten de satellietband. Maar ja, misschien valt dat nog mee. Hij gaat ook morsecode doen, 200 milliwatt en zo. En verder FSK en AX25 code en zo. Dus dat is ook alweer zo'n project wat eraan zit te komen. Verder even de amateursatellieten kijken. Oscar 7, die staat kennelijk inmiddels continu in mode B. Die schakelt niet meer, dus waarschijnlijk komt hij dus nu elk omloop weer een beetje in de schaduw van de aarde, waardoor hij dan reset en dan reset hij steeds naar mode B. Nou ja, Oscar 27 doet het prima. 29 ook, 50 ook, 51 jaar met wat beperkingen, omdat hij dus het niet helemaal meer goed trekt met zijn batterijen. Oscar 52 is ook goed, 68 is prima en 67 begint dus nu ook terug te komen. Hoewel dat nog wat lastig gaat met het gebruiksschema erin te krijgen, maar hij werkt in principe wel binnenkort weer. Oscar 64, Delphi, die blijft maar zenden, hoewel hij toch vaak uitgeschakeld is tegenwoordig en ook al... Als hij dan inschakelt en ziet de zon komt, is hij na enkele minuten vaak alweer verdwenen. Dus hij wordt wat zwakjes, lijkt het. Maar ja, hij heeft geen batterij, dus daar kan het niet aan liggen. Maar de elektronica die heeft wel eens wat kuren. En Space Station is actief met Packet, inmiddels op 2 meter. Is ook weer volledig te gebruiken. Verder, Space Station gaan ze morgen een Soyuz omzetten naar een andere poort. Dan vliegen ze hem eventjes om. En verder is het allemaal standaard werkzaamheden, onderhoud en wetenschappelijke zaken. En op de Space Shuttle gebied wordt er dus voorbereid voor de lancering van Discovery, zijn allerlaatste vlucht. Maar er waren wat probleempjes geconstateerd en daarom zijn ze nu alle motoren eventjes aan het vervangen. Dus gaan ze allemaal weer nieuwe hoofdmotoren inzetten in die shuttle. Maar verder wordt het rustig voorbereid voor vlucht STS 133 naar het Space Station, die in principe nog op het programma staat voor 16 september, dus het duurt nog even. Maar er is nu al een plan om het eventueel uit te stellen naar 29 oktober. En dat betekent ook dat die andere vlucht, STS 134, de laatste, dat die dan niet voor het eind van het jaar kan plaatsvinden, maar dat die nog uitgesteld moet worden naar februari volgend jaar. Dus het begint een beetje te schuiven, maar dat is nog niet helemaal zeker. Goed, een hoop dingen dus aan de hand. En nog veel meer gepland. En we gaan eens kijken of dat zo toch allemaal een beetje overgekomen is. EHT aan de groep, Arnold DLO.
Ja, 0 DLO, de groep, PD7JT. Nou, nog behoorlijk veel. Wat ik heel bijzonder vind, is die levensduur van de amateursatellieten. Soms zijn ze ver over hun levensverwachting heen. En dan uit de hoekstommen gingen ze weer signalen af te geven. Dat vind ik toch wel fascinerend, want de omgeving waar ze in vertoeven, dat is nou niet zo echt dat je zegt van wauw. Goed, space koud, eng, straling, wat komt er allemaal meer bij kijken. En het andere was die... Andere amateursatellieten die op 433 gaan uitzenden. Dat vind ik allemaal zo raar. Dat is toch allemaal internationaal afgesproken dat het in het satellietstukje moet gebeuren en niet erbuiten. 433 is geloof ik de LPD-middenfrequentie daar zo. En dan was er graag nog Packet van ISS. is dat op Simplex?
Ja, dat kun je gewoon even denken hoor, is dat zo? Nee, nou ben ik aan de war te raken. Het zit op 145.825, hè? En, even denken, moet je nou op een andere uplink? Nou ben ik aan de war. misschien moet je op, nee, dat was een andere. Nee, dat is volgens mij wel Simplex dan. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Dat is zo lang geleden dat ik me daar nog in verdiept heb. Ik ontvang het wel eens ooit, maar zenden, dat heb ik nooit, wel eens ooit gedaan, heel lang geleden, maar dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar goed, wat betreft die downlink op 70, inderdaad, ja, dat zou normaal niet kunnen. Ik bedoel, 435, 438 is een internationale band, waar alle mogelijke ruimte spul zit, niet alleen amateurspul, want het is natuurlijk een gedeelde band. En daarbuiten zou het inderdaad gewoon niet eens mogen volgens mij. Dus 4,34,5 voor die ene en 4,33 voor die andere. Dat lijkt me dus inderdaad of een vergissing of, ik weet het niet, maar het is niet gecoördineerd dan met de IARU lijkt me zo. Maar ja, er zijn van die projecten in India van allerlei vage universiteiten die dat gewoon zomaar even bedenken. En misschien moet daar dus nog even een discussie komen, lijkt me zo. Ja. Ja, en amateursatellieten die dus terugkomen. Ja, het hangt een beetje vanaf. Hè. Vroeger was de standaard reden waarom een satelliet uitviel, domweg dat de batterij kapot ging. En dan was het meestal zo dat zo'n batterijcel ergens kortsluitingen begon te geven. Of juist niet. Of juist een open cel. Nou ja, dat hing er maar vanaf. Maar meestal werd het kortsluiting. En dan betekent gewoon dat de zonnepanelen die batterij probeerden te voeden, die werd dan gewoon kortgesloten. Dus alle stroom ging door die kortgesloten batterij. En jammer dan, hè, er gebeurde niks meer. Dat was de standaard. Nou, bij Oscar 7 is dat toen helemaal toevallig weer na een aantal jaren teruggegaan. Dus hij was een jaar of 4, 5 actief en toen viel hij uit. Eigenlijk gewoon standaard procedure. En toen was hij weg. Maar ineens, 10, 15 jaar later, of hoe lang was het, komt hij ineens weer terug. Omdat die batterijcel die kortgesloten was gegaan, ineens helemaal open ging. Het was ineens een open verbinding. En toen bleek dus dat die zonnepanelen nog steeds werkten. En die konden hun stroom toen gewoon kwijt aan de elektronica die erachter ging. En die batterij deed dus van niks meer. Maar dat gaf niet. Zolang je in de zon zit, blijft hij werken. Dus op die manier kon dan toch zo'n satelliet gewoon terugkomen, terwijl de rest nog allemaal goed functioneerde. En het leuke was ook, omdat het natuurlijk klassieke, simpele elektronica was, met gewone transistoren en weet ik veel. Niks moderne IC's en boordcomputers en zo. Dus ja, dat bleef al werken. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Nou, tegenwoordig gaat het ook vaak mis met die moderne elektronica. Die geheugens die dan allemaal bitjes omvallen door de straling en processors die het niet meer trekken of allerlei gekke dingen gaan doen. Ja, dan valt de boordcomputer ook uit en dan valt de sturing uit en dan valt alles uit. Hè. Daar komt ook nog alles voor. Dus dat is tegenwoordig vaak ook een reden voor het uitvallen van een satelliet. Maar de batterij blijft toch vaak een van de problemen geven. De meeste problemen. Maar ja, zoiets als Oscar 64 die niet eens een batterij heeft die het helemaal moet hebben van de zonnepanelen die zonlicht moeten krijgen. Ja, die zal niet zo gauw kapot gaan dan. Hè. Behalve als de elektronica het af laat weten. En waardoor inderdaad het relaisstation het niet meer doet. Zoals nu blijkt, dat krijg je dan wel. Maar het is ook maar een snel in elkaar geflanst gebeuren geweest. Dus dat kun je ze nauwelijks kwalijk nemen. Dus, EAT, de hele...
Ja, nou ja, oké, goed. Ik kan wel van wat anders. De Space Shuttle, ik vind het heel erg jammer dat die eruit gaat. For whatever reasons dat ook mogen zijn. Mijn hele leven ben ik ermee opgegroeid en nu gaat die gaat die weg. Dat is heel erg jammer. Het is een tijd voor vernieuwing dat er wat anders komt. Waarom staat deze ronde niet vermeld in de afdeling Eindhoven van de console-eisboek?
Weet ik niet. Het heeft niks met de veer rond te maken. Het is een helemaal apart net wat al heel lang bestaat. En los van andere clubs en verenigingen en zo functioneert. Dus misschien is dat de reden.
Oké, dat wist ik dus nog. Goed. Nou, het was weer zalig om even te luisteren, Nico, naar de ronde. PA0, DLO, de groep, PDCVR.
Oké. Ja, en wat de shuttle betreft, ja, dat is ja, goed. Aan alles komt een eind. Hè. Het ding is eigenlijk ook veel te oud qua ontwerp en qua de kosten. Jongen. Als je weet wat dat kost om zo'n vlucht te maken. En, oh man, het was allemaal leuk bedacht, maar nee, het is toch een beetje te. Maar daarom zijn ze nu opvolgers aan het bedenken die we veel simpeler, of ja, weliswaar complexer qua elektronica en dat soort dingen betreft. Maar toch wel wat makkelijker te gebruiken zijn. En eventueel ook gedeeltelijk te hergebruiken, maar dat is nog een ander verhaal. Maar dat moet gewoon wat moderner kunnen allemaal dan die vooroorlogse shuttle, zullen we maar zeggen. Want dat was echt wel tijd dat hij eruit ging. Maar goed, het is inderdaad een aparte periode geweest. Hè. En nou moeten ze dus voortaan vluchten gaan huren bij de Russen. En die werken overigens met nog veel oudere spullen. 50 jaar oud ontwerp of zo. En dat werkt ook nog steeds goed. Want dat is allemaal klassieke, stevige, degelijke techniek waar bijna niks moderns in zit. Qua computers en zo. Nou ja, verhaal apart. Even snel door naar Frans. Ik zie het heel erg.
Ja, Nico. Het was inderdaad een flink verhaal, hè. Het is weer leuk. Ik begrijp dus dat ze weer met z'n zessen zitten daarboven. Dat is interessant. Zitten daar ook weer zendamateurs bij intussen die mogelijkerwijs ook verbindingen maken? Want ik hoor de laatste tijd maar heel weinig over verbindingen, zo direct.
Ha, dat is een goeie. Daar waren meer mensen over bezig. Nou, ik geloof dat ze alle 6 zendamateurs zijn die daar zitten. In ieder geval die 3 nieuwe die gelanceerd zijn wel. En ja, sowieso krijgen ze bij de opleiding voor de vlucht allemaal een ARIS-cursus. Hè. Ze moeten allemaal snappen hoe ze met die apparatuur om moeten gaan, voor het geval ze een schoolverbinding maken. Maar het blijkt in de praktijk meestal zo te zijn dat die lui zelf geen echt fanatieke zendamateurs zijn. Ze hebben die machtiging dus wel omdat ze dat gewoon voor de opleiding tijdens de astronautencursus, zullen we zeggen, gewoon als een hoofdstuk erbij hebben gekregen en hebben ze ook maar meteen die machtiging gehaald. Maar ze doen er verder eigenlijk persoonlijk zo ongeveer niks mee. En ze hebben er ook niet echt belangstelling voor. En het is ook niet zo nodig. Hè? Ik bedoel, als ze ook met familie of vrienden bekende contact willen hebben, dan gaat dat allemaal via modernere middelen natuurlijk. Ze hebben alle moderne smartphones en weet ik veel die je ook hier beneden hebt, ook allemaal tot hun beschikking. Ze hebben e-mail, ze kunnen sms'en, ze kunnen alles gewoon. Hè. Ze hebben compleet internet tot hun beschikking, een netwerkje aan boord van het Space Station. Landen. Dus ze kunnen gewoon alles. Dus waarom zouden ze dan zo'n amateurradioverbinding moeilijk gaan zitten doen en zo? En bovendien, wat krijg je dan? Hè? Spontaan verbinding maken. Ze hoeven maar 1 keer CQ te roepen en ze krijgen een pile-up voor de kiezer van hier tot Ginder. Nou, die luiden zijn geen ervaren contest operators, dus die hebben geen flauw idee hoe ze dat aan moeten pakken. Daar hebben ze helemaal geen zin in. Dus die zijn er zelfs een beetje huiverig voor om zomaar spontaan die microfoon te pakken en een keer iets te roepen. Want wat ze dan over zich heen krijgen is niet leuk meer. Kortom, ja, nee, het zijn geen fanatieke operators. Dus helaas, en er zijn wel meer mensen die dat jammer vinden, maar ja. Het enige wat ze wel doen en wat ze ook best meestal wel leuk vinden, dat is zo'n ARIS-verbinding met een school. Even 10 minuten, hup, wat vragen beantwoorden. Maar dat is allemaal zo strak geregeld. Die vragen zijn al bekend. Ze hebben het lijstje al voor hun neus. Ze hoeven alleen maar de vraag te lezen en antwoord te geven. En ze hoeven niet eens te luisteren naar de gestelde vraag in de uplink. Die horen ze dan wel, maar dat maakt niet eens uit. Nou ja, alles dat soort dingen. Het is allemaal heel strak en keurig geregeld, maar het zegt ze allemaal niet zoveel. Zo, dat merk je duidelijk. RxC deel.
Ja, dat is duidelijk, hè. Jammer. Ja, ik had het toch wel leuk gevonden om dat weer eens te proberen. Maar goed, het is niet anders. En ook heel begrijpelijk, hoor. Zo is het ook weer. Oké, dankjewel Nico. Panel Dello, satellietnet P1 RxC.
Yo, kidoki. Prima, dan nog even bij Bert eens kijken, Kaja. Dello. Ja, dat is het zeker. Maar goed, dat kan tegenwoordig. Hè. Elektronica kan superklein tegenwoordig. Dus dat zal het probleem niet zijn. Maar de hele navigatie ernaartoe. Hè. De standregeling, de landing keurig uitvoeren, dat hij het ook nog overleeft. Tenminste, ik neem aan dat ze dat willen. Hè. Dat hij het ook nog overleeft. En dat hij dan nog blijft werken als hij daar in het stof ligt, zeg maar. En wat dan, hè? Ik bedoel, wat kan dat ding nou voor een output hebben? Dat is ongeveer niks. En hoe wil je dat hier nog ontvangen? Nou, dikke antennes nodig. Dus je voelt wel, we hebben misschien weer een missie. Maar ja, en wat wil je er dan mee? En bovendien, hoe lang overleeft hij het dan? Want ja, aan de kant waar de zon op de maan schijnt, daar heb je een gigantisch hoge temperatuur, een enorme straling. Ja, het arme ding moet het dan maar overleven. En zodra hij dan een keer in de kou komt, 2 weken lang, dan zit hij bij temperaturen dicht bij het absolute nulpunt. Nou, dan overleeft hij het ook niet. Dus ja, dat zal nooit lang leven. Maar goed, het idee is leuk om het eens een keer te proberen, maar ik ben inderdaad ook benieuwd hoe dat gaat lopen, ja. Goed, eens even kijken of er nog andere stations zijn vanavond die zich willen melden bij Anel de Hello.
Hey, ook, Henk.
Kijk, daar hebben Henk bijvoorbeeld nog. Wie nog meer? Nee, Henk, goedenavond, Greg.
Ja, ik heb meegeluisterd. Dankjewel voor de informatie. Niet zoveel nieuws verder hier. Ik had eigenlijk gehoord dat Rob er was, ITR. Het vraag is over zijn SDR-oplossingen. Zijn ervaringen daarmee zijn. Waarom hij gekozen heeft voor die SDR die hij heeft. Je hebt het niet gedaan, Nico, toch? Ik was eigenlijk van plan een soort tussenoplossing te maken door het IF vanuit mijn Kenwood in een STR-ontvangertje te douwen. Natuurlijk een beperkte breedte van je spectrum. Bandbreedte. Maar goed, ik had gehoopt dat erop was. Dat klinkt nog weer niet zo vriendelijk, zo bedoel ik dat niet. Van PA3GU.
Ja, misschien luistert hij wel mee, zullen we daar ook merken. Ja, nou, dat is een goede oplossing. Als een leuk experiment, maar je kunt natuurlijk veel meer. Maar ik zit er ook al over te denken. Een keer zo'n SDR, waar was het, 10 of nee, hoe heet die ook weer? Dat is een heel fraai ding. En je kunt ook naar de modernere, Persuis. Maar die is weer wat ingewikkelder en wat duurder, begrijp ik. Maar ik ben nog niet echt in verdiept. Maar er zijn hele leuke dingen mee te spelen, ja.
Ze zijn weer te kopen. Ze kosten $20. En dan moet je hem over frequentie vastzetten. Je hebt ze voor $50. Dan heb je de hele korte golfband in stapjes. Allemaal van soft rock. Hè. En dan heb je dus die, nou ja, dan kan je dus brede stapjes in. Die zit die 10.7 in geval van mijn Kenwood erin. Kijk, je kan wel die duurdere nemen. Die van 500 van, hoe heet die dingen? RF Space. En je hebt ze van 62. Hoe heet die? Power SDR of zo. Maar het scheelt dan toch weer €200. Terwijl je ook voor een paar tientjes kan experimenteren. En dan heb je toch al aardig idee. Ik bedoel, dan heb je niet het hele spectrum van een, nou ja, dan heb je niet de hele doorlaatband, maar ongeveer 3/4 of zo. Want je hebt dan de 2 keer de breedte van je, hoe heet het? Het is dan de breedte van je soundkaart, hè? Dus niet de hele 50 kHz of zo, die haal je dan geloof ik net niet. Van PA3G, maar dus ja, eigenlijk kan je dus voor 50, weet veel, of 20 of 50 euro, hele klooien. Het mooie is, als je op die manier doet, kan je nog steeds jouw radio, dus bijvoorbeeld in jouw geval jouw Ecom of in mijn geval mijn Kenwood, dubbele compensatie automatisch laten uitvoeren. En dan heb je dus op je IF heb je dus je SDR aangesloten. Dan heb je gewoon het hele bandje daar nog steeds staan en die is automatisch dubbel gecompenseerd. De andere oplossing, dat je met een downconverter werkt, dat je wel het hele spectrum in één keer hebt, hè, het gewoon de, weet ik veel, bijvoorbeeld de hele 2 meter in één keer spiegelt naar 70, of naar ergens in de korte golf. Dan heb je dus een brede ding, maar die is dan weer niet dubbel gecompenseerd, want ik heb nog niet gevonden, geloof ik, dat de SDR software dat automatisch compenseert. En dat is een iets duurdere oplossing, want die is dus iets duurder. Dus jij was er ook nog niet mee begonnen. Ja, ik zit er ook wat naar te kijken en denk van, het is toch wel interessant om een keer te gaan klooien. En het is relatief simpel. En die printjes zijn die weer, die softrock printjes nu. Voor $20.
Ja, oké. Okay. Ja, die soft, ik heb er van gehoord, zeg maar nog niet echt in verdiept. Ja, dat lijkt me inderdaad ook aardig, maar dat is wat beperkter inderdaad. Hè. Dus als je die serieuze, de complete ontvangers doet, die van RF Space, of hoe heet die, System? RF System, nee. Nou ja, die zijn natuurlijk wel heel anders, hè. Daar kun je veel meer mee. Maar goed, die zijn dan ook duurder, logisch. Nee, ik ga er ook wel eens verder naar kijken, maar nog niet echt op dit moment toepassingen voor. Dat zal wellicht kunnen, maar dat komt nog wel eens. Ja, goed, maar even kijken of Rob er toevallig is. Nee, toch niet. Blijkbaar meldt hij zich even niet. Goed, nou, dan was het dan wat mij betreft eventjes. Ga er weer over tussen, want het is weer QRL morgen, na de vakantie, dus dat wordt weer tijd. Goed, allemaal dus de groeten, tot de volgende keer.